En de spreekbeurt voor 2019 was eind 2019. En de spreekbeurt voor 2020 was begin 2020. Dus ja, zoals dingen soms lopen. Ik wil graag vanmorgen met jullie hebben over dat de Heere God zo met ieder zijn weg gaat. Ik ben al meer dan 30 jaar christen. En ik denk als er hier meer mensen zijn die al zo lang christen zijn, dan kunnen we allemaal ons getuigenis geven. En ieder verhaal is dan weer uniek. Want God gaat zijn weg met u anders dan dat hij zijn weg met mij gaat. We kunnen allemaal een verhaal vertellen vanochtend hier. We kunnen allemaal een getuigenis geven. En ze zijn allemaal verschillend. Vanochtend wil ik dan kijken samen met jullie naar het leven van Jacob. Jacob was een van de aartsvaders. En op een gegeven moment zegt de Heere God tegen Jacob: Jacob, jouw naam zal niet meer zijn Jacob, maar zal Israël zijn. En de nakomelingen van Jacob heten tot aan vandaag de dag het volk van Israël. En Jacob had het heel goed door. Hij wist hoe goed het is om bij de Heer te schuilen. Hij wist hoe goed het is om zijn zegen te hebben over je leven. En hij was er ook wel bereid voor om met God ervoor te gaan vechten. En op een gegeven moment in zijn leven, dan bedriegt hij zelfs zijn vader en zijn broer, zodat hij maar de zegen van God mag ontvangen. Maar ja, het doel rechtvaardigt de middelen niet. En hij moet vluchten voor zijn broer. Hij gaat naar het land waar zijn moeder vandaan komt. Hij komt bij oom Laban terecht. En daar mag hij 20 jaar verblijven. En als je dan zo de Bijbel leest, dan heeft hij het dan over die tijd. Dan heeft hij het over de God van Abraham. Hij heeft het over de God van Isaac. Maar hij zegt niet mijn God. En in die tijd, als je bij zijn oom Laban is, dan mag hij leren wie de Heere God is. De Heere God heeft heel veel geduld met Jacob. Nog wel even een paar misverstanden over die tijd. Kijk, het was niet zo dat hij 7 jaar moest werken en toen mocht hij Lea trouwen. En toen nog een keer 7 jaar werken en toen mocht hij Rachel trouwen. Zo was het niet. Hij heeft 7 jaar gewerkt en toen mocht hij met Lea trouwen. Toen zegt hij: ja, maar het was niet de bedoeling. U hebt mij bedrogen om Laban. En kort daarop heeft hij Rachel getrouwd. Waarschijnlijk heeft hij 2 vrouwen binnen 1 maand getrouwd. En daarna heeft hij nog een keer 6 jaar bij zijn oom gediend. Een ander misverstand is dat toen Jacob de zegen wegnam van zijn broer, dat het een drukke puber was of zo. Sommige mensen, ja, weet je, als je jong bent, dan doe je dat soort dingen. Maar Jacob ging toen al tegen de 80 aan. Toen heeft hij dat gedaan. En nog een ander misverstand, dat is ook een beetje een ander niveau. Maar Rebecca zegt dan: Jacob, ga maar naar oom Laban. Daar heb je mensen die denken net zoals ons. Dus zoek daar maar een vrouw. Maar dat zegt natuurlijk ook niet alles. Omdat iemand naar de kerk gaat, wil niet zeggen dat iemand dan ook christelijk is. Daar zullen we straks ook van lezen. We willen dan eerst met jullie lezen uit Genesis, hoofdstuk 31, vers 1 tot en met 21. Genesis hoofdstuk 31, vers 1 tot en met 21. Over dit gedeelte zal de prediking gaan en straks komen we hier weer terug. Tussendoor lezen we nog wel een ander gedeelte. Jacob moet terug naar Kanaan. En toen hoorde hij de woorden van de zonen van Laban die zeiden: Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was heeft hij al deze rijkdom verworven. Ook lette Jacob op het gezicht van Laban en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer als voorheen. Toen zei de Heer tegen Jacob: keer terug naar uw land van uw vaderen en naar uw familiekring. Ik zal met u zijn. Toen stuurde Jacob boden en liet Rachel en Lea naar het veld roepen naar zijn kleinvee. En hij zei tegen hen: ik zie dat het gezicht van jullie vader ten opzichte van mij niet meer staat als voorheen. De God van mijn vader is echter bij mij geweest. En jullie weten dat ik met al mijn kracht voor jullie vader heb gewerkt. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel 10 keer veranderd. Maar God heeft hem niet toegelaten mij kwaad te doen. Wanneer hij dit zei: de gespikkelde dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinveld gespikkelde jongen. En wanneer hij dit zei: de gestreepte dieren zullen je loon zijn, dan wierp al het kleinvee gestreepte jongen. Zo heeft God het vee aan jullie vader ontrukt en het mij gegeven. Het gebeurde eens in de tijd dat het kleinvee bronstig was, dat ik mijn ogen opsloeg en in een droom zag dat, zie, de bokken die het kleinvee besprongen, gestreept, gespikkeld en gevlekt waren. De engel van Jacob, of de engel van God, zei tegen mij in die droom: Jacob. Ik zei: zie, hier ben ik. Hij zei: sluit toch uw ogen op en zie, al de bokken die het kleinvee bespringen zijn gestreept, gespikkeld en gevlekt. Voorzeker, ik heb alles gezien wat Laban u aandoet. Ik ben de God van Bethel, waar u een gedenkteken gezalfd hebt, waar u mij een gelofte gedaan hebt. Wel nu, sta op, vertrek uit dit land en keer terug naar het land van uw familiekring. Rachel en Lea antwoordden en zeiden tegen hem: is er voor ons nog een aandeel of erfelijk bezit in het huis van onze vader? Worden wij door hem niet als vreemden beschouwd? Hij heeft ons immers verkocht en ook ons geld geheel en al opgemaakt. Want al de rijkdom die God aan onze vader ontrukt heeft, die behoort ons en onze kinderen toe. Nu dan, doe alles wat God tegen je gezegd heeft. Toen stond Jacob op, zette zijn kinderen en zijn vrouwen op de kamelen, voerde al zijn vee en al zijn bezittingen die hij verworven had mee. Het vee dat hij bezat, dat hij in Param-Aram verworven had, om bij zijn vader Isaac te komen in het land Kanaan. Laban was op weg gegaan om zijn schapen te scheren. Rachel stal toen de afgodsbeeldjes die haar vader toebehoren. En Jacob bedroog Laban, de Syriër, door hem niet te vertellen dat hij vluchtte. Zo vluchtte hij met alles wat van hem was. Hij stond op, stak de rivier over en ging in de richting van het bergland van Gilead. Dat is zo'n 500 kilometer verderop. Het verdere gedeelte wat ik met u wil lezen staat in Matteüs 13. In Matteüs 13, versen 47 tot en met 50. Gaan we samen lezen. En het gaat over het visnet. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Zij gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen en zullen hen in het vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Als je even twee versen verder leest, daar staat de reden waarom veel predikanten een gedeelte uit het Oude Testament lezen en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En daar staat: hij zei tegen hen, de Heer Jezus, daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan de Heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Maar heeft er verder niks mee te maken. Gewoon even een zijspoor. Maar deze gelijkenis van het visnet is eigenlijk geschreven voor ons Nederlanders. Wij krijgen nog wel eens buitenlanders op bezoek. En dan lopen we door Hattem heen. En dan verbazen ze zich daarover. Dat overal de gordijnen gewoon open zijn. Je kunt bij iedereen gewoon naar binnen kijken. En dat komt natuurlijk vanuit de gedachte: kijk maar, wij hebben niks te verbergen. Wij leven sober, simpel en spaarzaam. Iedereen mag dat zien. En het tweede waar men over zich verbaast, zijn al die tuintjes. Al de tuintjes voor de huizen zijn super netjes. Het lijkt wel een wedstrijdje wat iedere straat heeft. En dan wie het minste onkruid heeft, die wint dan. Wij zijn wel het volk dat graag onkruid eruit haalt. Het wieden van het onkruid. Nu, deze nationale hobby, dat zegt dan Matteüs hoofdstuk 13, die moet je niet meenemen naar de kerk. Dat is niet aan ons. Natuurlijk, zegt de Heer Jezus, als iemand een ander evangelie verkondigt dan Jezus Christus, ja, dan moet je er wat van zeggen. Als iemand in zonde leeft, maak het bespreekbaar. Maar, zegt hoofdstuk 13, de gelijkenis van het visnet, ga geen onkruid wieden. En dat is wel een uitdaging voor ons. Want het onkruid wieden, het zeggen van dit is goed, dat is niet goed. Zij zijn gelovig, zij zijn niet gelovig. Zij kennen Jezus, zij kennen Jezus niet. Dat is niet aan ons, zegt Matteüs 13. Dat gebeurt aan het einde. Het koninkrijk is als een visnet en er wordt alles in verzameld. En er zijn mensen, ja, die gaan gewoon mee, die genieten van de voordelen van het koninkrijk, maar kennen de Heer Jezus niet persoonlijk. Maar het is niet aan ons om scheiding te maken. Het is niet aan ons om te zeggen van jij hoort er wel bij en jij hoort er niet bij. Dat is wat de gelijkenis van het visnet dan wil zeggen. Nou, als we dan weer teruggaan naar Genesis. Genesis hoofdstuk 31. Dan begint dat gedeelte begint meteen met een van de meest onderschatte zonden in het leven. En dat is jaloersheid. De zwagers van Jacob zijn jaloers. Die kijken naar Jacob en denken, wow, Jacob die wordt steeds rijker en rijker. Maar weet je hoe dat komt? Hij steelt dat van onze vader. En ze worden ontzettend jaloers. En Laban wordt er ook mee besmet. En dat zegt Jacob dan ook. Als ik Laban in de ogen kijk, dan is het anders dan voorheen. Jaloersheid is echt een probleem. Want jaloersheid, dat begint dan met roddel. En je krijgt ruzie en je krijgt scheiding. Jaloersheid heeft echt hele slechte vrienden wat dat aangaat. En als je terugkijkt naar het leven van de Heer Jezus, uiteindelijk is het ook jaloersheid dat hem bij het kruis brengt, vanuit menselijke ogen gezien dan. Maar ze kijken dus jaloers naar Jacob. De hele schoonfamilie, het is moeilijk samenwerken. En op hetzelfde moment als dat gebeurt, spreekt de Heer God tot Jacob. En zegt, Jacob, het wordt tijd om terug te gaan naar het beloofde land. En de oproep is wel duidelijk en hij wordt ook aan alle kanten bevestigd. Ten eerste, die oproep is dan ook persoonlijk. Je ziet, de omstandigheden zijn er ook na. Het wordt tijd om terug te gaan. En als je kijkt in het hoofdstuk hiervoor, je ziet Jacob krijgt ook het verlangen om terug te gaan. En een vierde grote bevestiging is als hij zijn vrouwen bij zich roept en hij begint met hen erover te praten. Hij zegt dan, van jongens, ik heb altijd voor je vader gewerkt. Niet een klein beetje, ik heb mijn hart ingezet. Ik heb hard gewerkt. Ik heb alles gegeven. Hij zegt, maar door de jaren heen zie ik dat jullie vader, dat Laban, mij niet goed behandelt. En nu heeft de Heere God mij geroepen, zodat het naar Kanaan gaan. Naar het land wat de Heere God beloofd heeft. En waarschijnlijk de enige keer dat zoiets gebeurt, Rachel en Lea zijn het met elkaar eens en zijn het ook met Jacob eens. En zeggen van, ja, wij zien dat ook. Hij behandelt ons ook zo. Hij behandelt ons eigen dochters ook als vreemdelingen. En het wordt inderdaad tijd dat we gaan. En zo wordt dan bevestigd dat ze vertrekken. En dat doen ze dan ook. En ze vertrekken dan uiteindelijk zonder afscheid te nemen. Ze gaan heel ver reizen. En het wordt best wel natuurlijk een grote stap. Voor Jacob minder, maar voor de rest wel. Ze verlaten de plek van veiligheid waar ze zijn opgegroeid. En ze gaan een heel nieuw hoofdstuk tegemoet in hun leven. En dan gaan ze op weg naar Kanaan. En het is nog wel een klein puntje. Want misschien staat daar de broer van Jacob hen op te wachten. Hij heeft ooit gezegd, als ik jou in mijn handen krijg, ik draai je de nek om. Vrij vertaald. En daar gingen ze op weg naartoe. Als ze vertrekken, krijgt Laban pas veel later te horen dat ze zijn weggegaan. Hij reist ze achterna. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan is het de Heere God die aan Laban verschijnt. En hij zegt, Laban, je bent onderweg naar Jacob. Maar je mag niet goed of slecht van me spreken. Dat is heel opvallend. Dat is heel opvallend. Want God had ook kunnen zeggen, weet je Laban, Jacob hoort bij mij. Laban, je kunt beter omdraaien. Zo niet, dan doe ik je wat. Dat zegt hij niet. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ga er gerust heen, maar spreek geen goed woord of kwaad woord van Jacob. Het lijkt er heel erg op. Dat God zegt, er is wat tussen jullie en ga dat oplossen. Ga het oplossen met elkaar. Je kunt, wat nu gebeurt daar, je kunt het helemaal vergelijken met het aangaan aan het avondmaal. Ook in de gemeente, als je een beetje een grotere gemeente hebt, er zijn altijd mensen waar je beter mee kunt, maar ook mensen waar je gewoon niet mee kunt. Terwijl je van elkaar weet je, we zijn allebei gelovig, we zijn allebei een kind van God, maar het klikt niet. En dat is bij Jacob en Laban ook zo geworden, maar er staat nog wel wat tussen hen. En God zegt daar niet van, ga terug Laban. Nee, hij zegt, ga er maar heen. Hij lost het op. Los het met elkaar op, dat is goed. En als Laban dan bij Jacob komt, dan is Laban die het eerste zijn zegje doet. En hij zegt, Jacob jongen, hoe had je dat kunnen doen? Hoe kun je maar zo weggaan zonder afscheid te nemen? We hadden een feest kunnen bouwen. We hadden van elkaar afscheid kunnen nemen. Ik had afscheid van mijn dochters kunnen nemen, van mijn kleinkinderen. Ik had afscheid van iedereen kunnen nemen. Waarom heb je dat gedaan? En Laban heeft daar wel een punt. Het is echt bedrog om er zo tussenuit te knijpen. En het tweede punt wat hij heeft, hij zegt, en dan zijn jullie stiekem vertrokken en dan hebben jullie ook nog mijn afgodsbeeldjes meegenomen. En Jacob geeft daar een antwoord op. Hij zegt, weet je waarom ik stiekem ben weggegaan? U bent veel groter en machtiger dan ik. En ik was bang dat als ik zou zeggen, nu ga ik, dat u zou zeggen, ja, maar mijn dochters blijven hier. En alles blijft hier en jij gaat maar. En wat die afgodsbeeldjes betreft, die hebben niet gestolen, zegt Jacob. Kijk alles maar na. En sterker nog, bij de persoon bij wie je het vindt, die mag je doden. Mag jij beslissen wat je daarmee doet? En op een of andere manier, ja, Jacob wist niet dat zijn vrouw Rachel de beeldjes gestolen had. Maar op een of andere manier beschermt God Rachel en Laban vindt de beeldjes niet. En dan is Jacob aan de beurt. En het lijkt wel alsof Jacob zijn toespraak wel een paar keren geoefend heeft. Hij zegt hem ten eerste om Laban. Je hebt alles doorzocht. Leg het maar in het midden hier neer. Wat is er weg? Er is niks weg. Zeg, al die tijd, al de 20 jaar dat ik bij u gediend heb, ik heb nooit wat gestolen. Ik heb nooit een dier van u genomen om te slachten of om zelf te eten. Sterker nog, als er wat ontbrak, als er een wild dier, een van uw dieren verscheurde, ik heb het met mijn eigen dieren weer aangevuld. En ik heb hard gewerkt, zegt hij. Ik heb hard gewerkt. Overdag was het snikheet, 's nachts was het steenkoud. Maar ik heb hard voor u gewerkt. En daarbij, u hebt daarbij 10 keer het loon veranderd. En was het niet voor God, was het niet voor de God van Abraham en de angst voor Isaac, dan was het alles niet zo gegaan zoals het nu gegaan is. De Heere God heeft mij beschermd. En ze praten allebei en ze luchten hun hart met elkaar. En dan zie je ook de volgende stap. En dan rechten ze daar een steenhoop op. En dan zeggen ze, deze steenhoop is als een herinnering aan deze dag. Het is een getuigenis voor ons. En dan geven ze eerst een hele moeilijke naam. Later noemen ze Mispa. En dat is dan een getuige voor hun. We kunnen het even lezen. Dat staat in Genesis 31, vers 52. Deze steenhoop is getuige en dit gedenkteken is getuige dat ik niet voorbij deze steenhoop naar jou toe zal trekken. En dat jij niet voorbij deze steenhoop en dit gedenkteken naar mij toe zal trekken met kwade bedoelingen. En ze offeren samen, ze hebben een feest samen, ze eten samen en daarna gaan ze uit elkaar. En met deze steenhoop als getuigenis. En maak zelf maar de vergelijking naar het avondmaal. He, voor God was dit blijkbaar ontzettend belangrijk. Dat twee kanten van de families zijn het niet met elkaar eens. Maar bepaalde dingen moeten wel worden uitgesproken. En dan gaan ze toch in vrede uit elkaar. En ze maken de belofte, niemand nadert de ander met een kwaadwillige opzet. Nou, als je dit dan zo leest, weet je, dan zegt dit heel veel over onze God. Het zegt wel veel meer dan wat ik nu noem. Maar je kunt zien, de Heere God is persoonlijk. Als de Heere Jezus op aarde is, dan heeft hij ook persoonlijke contacten. Onze God is een persoonlijke God. Hij zegt tegen Jacob, ik ben de God van Bethel. Als hij hem roept, zegt hij, ik ben de God van Bethel. Want dat is hun aanknopingspunt. Daar is de plek waar God tot Jacob gesproken heeft. En Jacob heeft een belofte afgelegd. Het was wel een hele rare belofte. Hij zegt van, als u dit doet en dit doet en dat doet en dat en dat, dan ga ik u volgen. Maar dat is het aanknopingspunt. En God spreekt hem daarop aan. Een heel persoonlijke benadering. En dan zie je ook verder hoe de Heere God verder gaat met Jacob. En dan heeft hij heel veel geduld met hem. En hij brengt hem dan later ook voor de tweede keer terug naar Bethel. En dan op dat moment, dat is dan later, dan zegt Jacob heel duidelijk, u bent mijn God. En ze doen alle afgodbeelden weg, alle sieraden, alles wat herinnert aan een andere God, gaat allemaal weg. Want ze gaan 100% vertrouwen en 100% wandelen met de Heere God. Ten tweede, wat het gedeelte over God zegt, is dat God leidt het leven van Jacob. Hij laat Jacob maar niet alleen. Hij laat hem niet meer aanmodderen. Hij leidt zijn leven. God is erbij betrokken. En als hij bescherming nodig heeft, dan geeft de Heere God ook bescherming. En God is een God die zegent. Dat is wel heel bijzonder, want als Jacob dan bij Laban is, eigenlijk zo 100% toegewijd aan God is hij niet. Hij zegt ook niet, mijn God. Weet je, en dan heb je dat een beetje gedoe met de afgoden daar. Het is niet helemaal duidelijk. En dan Laban, ja, hij ontvangt Jacob wel, hij geeft hem bescherming, maar hij maakt ook misbruik van hem. En ondanks alles, en dat zegt meer over God dan over Laban en Jacob, God zegent. God zegent. Wel jammer voor Laban, hij heeft het wel door, maar het gaat hem om de zegen en niet om de Heere God waar de zegen vandaan komt. En uiteindelijk heeft hij geen van beiden. Dus tot slot dit. We hebben gelezen van het visnet. We hebben gelezen over het leven van Jacob. En ik denk, we waarderen allemaal. Als we lezen in de Bijbel over Jacob, we waarderen hem allemaal. En we herkennen allemaal wel wat in hem. En het is gewoon jammer als je zo het leven ziet van Jacob. Er zijn dagen waar hij verkeerde beslissingen maakt. Maar God gaat zijn weg met Jacob. Hij gaat zijn weg en uiteindelijk, wat ik net zei, hij komt voor een tweede keer bij Bethel en hij geeft alles aan de Heere God. Hij stelt geen voorwaarden meer. Hij stelt zijn vertrouwen op de Heere God. De Heere God gaat zijn weg met Jacob. En dan wij als gemeente, wij als volk van de onkruidwieders, wij worden dan gewaarschuwd in Matteüs 13. Pas op. Het is zo, God gaat met een ieder zijn weg. En wees heel voorzichtig als je onkruid eruit gaat halen. Het is beter, laat het gewoon zitten. En aan het einde zal God zal wel scheiding maken. Dat is waar Matteüs ons tot oproept. Dit is echt geen onzin. Ik hoorde gisteren van een vriend van me. Hij doet alfacursus voor senioren. En hij zei, ik heb een best grote groep. Wat dan niet meer naar de kerk gaat, maar wel ooit ging. En ze zijn ook wel gelovig, maar ze zijn afgehaakt bij de kerk. Juist over dit, over het oordelen en het veroordelen. Jongens, laten wij ontzettend voorzichtig zijn. En tenslotte nog over Jacob. Ja, het is eigenlijk jammer als je dat dan zo ziet in zijn leven. Hè? Eigenlijk had hij gewoon even een goed gesprek met opa Abraham moeten hebben. Van, valt deze God te vertrouwen, ja of nee? En het is, ik vind het altijd wel jammer. Sommige mensen die zeggen dan ook aan het einde van hun leven, kijken ze terug en dan zeggen ze, ja inderdaad, de Heere is mijn herder. He, en dat klopt. Als ik terugkijk, meer dan 30 jaar gelovig, ik mag daarvan getuigen. Het is ook een van mijn favoriete versen, de Heer is mijn herder. Hij leidt mij, hij beschermt mij, hij zorgt voor mij. Maar we mogen dit ook al nu over ons leven zetten. We mogen ook nu al over ons leven zetten. He, de Heer is mijn herder. We hoeven niet te wachten tot aan het einde van het leven. En wanneer we terugkijken en zeggen, oh, de Heer is mijn herder. We mogen dat nu al doen. We mogen nu al vertrouwen en alles in zijn handen leggen. Want hij is onze herder. Hij kent ons persoonlijk. Hij leidt ons. En hij zegent ons. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken. Danken voor uw woord. Voor uw woord wat een licht is op ons pad. Heer, en wanneer we soms niet weten welke kant op, Heer, mogen uw woord openen en u leidt ons. Heer, en als we dan vandaag gehad hebben over het leven van Jacob, Heer, zijn er heel veel dingen die wij ook herkennen. Heer, ook wij vinden het soms moeilijk om echt alles in uw handen te leggen. Heer, wilt u ons daarin tegemoetkomen? Wilt u ons daarin helpen? Heer, want we weten, Heer, dat het goed is bij u. Het is goed om bij u te schuilen. Het is goed om met u te wandelen. Heer, dat wij toch ons leven toch volledig in uw handen zullen leggen. Heer, als er mensen om ons heen zijn, help ons, Heer, dat wij mensen niet verkeerd veroordelen. Heer, bewaar ons daarvoor dat door ons te doen, Heer, dat mensen worden weggejaagd. Heer, help ons, Heer, dat wij zo'n geduld mogen hebben wat u ook had met Jacob. Help ons, Heer, dat ook naar anderen toe. Heer, want wij danken u. Heer, u gaat niet alleen met ons persoonlijk, maar met een ieder. Heer, gaat u weg. We bidden dit alles in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen.